Verhef gemeente uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen zingen graag gemeente op Psalm 142, de versen 1, 2, 5 en 7. Ik riep tot de Heer met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht en mijn benauwdheid voortgebracht. 142, 1, 2, 5 en 7. Wij beleiden gemeente nu het christelijk geloof. We doen dat in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen Psalm 131, het eerste en het vierde vers. Wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die op de derde dag wederom opgestaan is van de doden en opgevaren ten hemel, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Openen de Heilige Schrift, ook vanavond in het boek De Handelingen van Christus door zijn apostelen, nu het vierde hoofdstuk. We lezen uit Handelingen 4, de versen 1 tot en met 31. Terwijl zij, dat zijn de apostelen Petrus en Johannes, terwijl ze tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal van de mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde op de andere dag dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en zovelen er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En toen ze hen in het midden gesteld hadden, vroegen ze Door welke kracht of door welke naam hebt ge dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: Gij overste van het volk en gij ouderlingen van Israël, aangezien wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een ziek mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die door u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden ze niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden ze met elkaar, zeggende: Wat zullen we deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen. En we kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherp dreigen dat ze niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En toen zij geroepen hadden, zeiden ze hun aan dat ze ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: Oordeelt gij of het recht is voor God u meer te gehoorzamen dan God? Want wij kunnen niet nalaten te spreken wat we gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vindende hoe ze hen straffen zouden, om des volks wil. Want ze verheerlijkten allen God over wat er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, en welke dit teken der genezing geschied was. En zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunnen, en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En toen deze dat hoorden, hieven ze eendrachtig hun stem op tot God, en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die daarin zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeen vergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, die gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat ge uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waarin ze vergaderd waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover, gemeente, de lezing van het woord van God. Laten ook wij nu bidden gaan en de Heere vragen om zijn zegen in deze dienst. Heere in de hemel, grote en eeuwige God, schepper van de hemel en van de aarde, U die alle dingen in uw hand hebt en wiens ogen over al het gebeuren in deze wereld gaat. We heffen onze ziel op tot u, Heere. Wanneer we nu samengekomen zijn in deze eredienst, net als daar in Jeruzalem, uw aangezicht zoeken in het gebed. Is het dan wat anders, Heere, dat wij zoeken te doen, dan u te vragen of u naar ons horen wilt? Of u, de grote en eeuwige God, die ons mensen niet nodig hebt, Heere, alsof wij mensen u iets zouden kunnen aandragen, alsof wij de heerlijkheid en de eer van uw naam nog groter zouden kunnen maken, alsof u er behoefte aan zou hebben, Heere, om door mensenhanden gediend te worden als iets behoevende, alsof er bij u enige behoeftigheid of gebrek zou zijn. Zo niet. Maar dan toch, Heer, is het naar uw heilige wil dat uw naam aanroepen. En dat we onze vergadering vanavond niet voortzetten, zonder dat we vragen of u af wilt komen met uw ogen, Heer, of uw oog op ons mag zijn. En met uw oren, menselijkerwijs gesproken, maar het zijn de beelden die u ons overgeleverd hebt, Heer, dat u uw oor tot ons neigen wilt. Ja, Heere, met uw hart, uw goddelijk, eeuwig kloppend hart, dat klopt van ontferming en genade, Heere. Of u zelf aanwezig wilt zijn in deze onze dienst. En dat is een heel gebed. Daarmee vragen we eigenlijk het onmogelijke. Wanneer we dat althans doen naar de maatstaven van het onze, Heere. Wij kleine nietige aardbewoners. Zouden wij ons niet in hoogmoed verheffen wanneer we dat bidden? Wanneer we vragen of u wilt afdalen tot ons lage menselijk niveau, Heere. Maar het is omdat u het zelf bevolen hebt. En omdat u het zelf ook beloofd hebt. Waar er 2 of 3. En we zijn er met meer. Maar bij u telt het getal niet. Als er 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Het is uw eigen woord, Heere Jezus. Dan wil ik in uw midden zijn. En hebt u het niet beloofd, voordat u ten hemel voer, dat u alle dagen te midden van uw kerk wilt wonen? Ik zal bij u zijn. Ik zal te midden van u verkeren. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Tot aan mijn komst op aarde zal ik mijn wandelingen door mijn geest en genade te midden van mijn gemeente willen hebben. U Heere Jezus, die het ook nog eens een keer bevestigd hebt aan uw apostel Johannes. Hij mocht het zien dat u uw wandelingen hebt tussen de 7 gouden kandelaren. En die 7 gouden kandelaren, dat zijn de gemeenten van Christus. Ja, als we daarover lezen in het boek Openbaring, dan zouden we het niet zeggen. Bij de een is dit erop aan te merken en bij de ander weer dat. En er is zelfs een gemeente waarvan u het zeggen moet. Och, of je heet was of koud, maar omdat je lauw bent, ik zal je uit mijn mond spuwen. Maar desondanks, Heere, wilt u er zijn, waar uw woord geopend wordt, waar het evangelie van Christus verkondigd wordt en waar uw heilige geest naar uw eigen belofte zich eraan wil paren. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. En die dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal mijn Vader in de hemel de geest, de heilige geest, de geest van Christus geven aan allen die daarom bidden en daarom smeken. Heer, en zo mogen we toch vrijmoedigheid hebben. Het woord dat vanavond nog wel terugkomt, vrijmoedigheid. Zo mogen we toch vrijmoedigheid hebben, Heer, om toe te gaan tot de troon der genade. Opdat we barmhartigheid mogen ontvangen. Opdat we door u geholpen worden. Ter bekwamer tijd uw genade mogen ontvangen. Een jongen of een meisje dat misschien al puffend van de warmte naar de kerk gekomen is. En dat misschien bij zichzelf gedacht heeft, als het maar niet te lang duurt. Deze warme zomeravond. Heere, geef dat we zo luisteren mogen. Dat we ons zo gebonden mogen weten, op en door uw woord. Dat we de woorden van u indrinken. Als helder koel water tot verfrissing van onze ziel. En tot verheerlijking van uw naam. En zo brengen we, Heere, ook vanavond onze zorgen en noden bij u. We behoeven het niet al te concreet te doen vanaf de kansel. Want u kent ieder van ons. We mogen het ook vanavond tijdens dit gebed stil voor ons uit. U zeggen, Heere, door de woorden van de dominee heen. O Heere, zie op mij neer. O Heere, ken mij toch. En misschien wel, Heere, doorgrond en ken mij. En zie of er in mij een schadelijke weg is en leid mij op uw weg. Want ik ben zo'n afdwaler. En ik ben zo'n tegenstrever. En ik ben zo moeilijk in het gereel te krijgen. En bekering en geloof, ach, dat wordt in mijn leven niet gevonden. Dan alleen wanneer u het schenkt. Laat dat de verzuchting zijn, Heere, die we kennen. Want op zulke verzuchting wilt u horen. En waar u het ooit werkte. En waar het misschien wel ingezonken is en ver weg is. Alsof er nooit in ons leven iets gebeurd is, Heere. Dan wilt u het verlevendigen en dan wilt u het vernieuwen. U wilt het oude weer nieuw maken, Heere. Met uw levendmakende kracht. Of wanneer we allerlei zorgen hebben, fysiek of psychisch. Wanneer het leven ons moeilijk valt, misschien wel ook jongeren. Die er 's nachts wel eens van wakker liggen. En tegen de dag opzien, maar het kan ook een ouder zijn, maar wie dan ook. Heere, wilt u in ons leven binnenkomen, wilt u er zijn met uw troost en genade. En verrijk ons met de genade in onze armoedige, onze armzalige staat. U die van al onze zorgen weet, Heere. De zorgen in de gezinnen wellicht. Wanneer vaders en moeders het moeilijk vinden om hun kinderen op te voeden. En wanneer ze ook bij zichzelf ervaren, Heere, dat het zo moeilijk is een voorbeeld te geven. Niet alleen met woorden, maar ook in de dagelijkse praktijk. Of wanneer de jongeren een andere kant op willen. O Heer, het leven roept en lokt. En deze wereld heeft allerlei dingen in voorraad, in petto. Die zomaar aansluiten op ons verdorven hart van jongeren en van ouderen. Heere, wilt u te midden van ons wonen. En wilt u in de gezinnen, maar ook wanneer we eenzaam zijn. In onze woning, in ons hart zijn. En wilt u spreken tot onze ziel. Machtig. Kostbaar. Als we het verstaan mogen. Tot verwondering en aanbidding. Wanneer we heil en zaligheid bij onszelf niet kunnen vinden. Maar wanneer u het ons zegt, Heere. Ik ben uw heil alleen. Dan klinkt er in de naam van de Heere Jezus. Ik ben uw Yeshua. Ik ben uw Jezus alleen. En dat is genoeg. Heere, dat is genoeg. Meer hoeft niet. En met minder kan het niet. Gedenk uw kerk. Heel concrete gemeente. Deze gemeente. Die vakant is. Wat de dienaar van het woord betreft. En als wellicht na de vakantietijd. De kerkraad weer met een voorstel naar de gemeente komt. Om een dienaar van het woord te beroepen. Heere, laat er gebed voor zijn. En bidden is in de rechte gestalte altijd ootmoedig bidden. Rechteloos bidden. En zo wilt u het ook. Ook als gemeente. We kunnen geen rechten laten gelden. Een gemeente heeft geen recht op een dienaar. Trouwens een dienaar ook niet op een gemeente. Maar u wil ze samenbrengen, Heere. Wilt u het doen? Opdat het evangeliewoord voortgang mag hebben. We bidden u voor de broeders van de kerkraad. Wilt u ze bijstaan en helpen in alle dingen. Ook in moeilijke pastorale situaties wellicht. In ernstige situaties van ziekte. Om dan een gepast woord in bewogenheid aan het hart te mogen leggen. Om de blikrichting naar boven te krijgen, Heren. Ach, dat kunnen we niet. Maar we moeten ons zo inspannen alsof we het wel kunnen. Met de kracht die u verleent. En met de genade die u schenken wilt. We bidden u voor het kerkelijk leven in ons land. O Heere, wat zinken we weg en wat zakken we af. O God, wilt u nog een wederkeer geven? En laten de kerken van Nederland een voorbeeld mogen geven in leren en in leven wat het is om te leven naar uw heilige evangeliewoord. En laten degenen die bij uw gemeente horen, Heer, ook jongeren, geef dat ze het mogen laten blijken. Gij geheel anders. Want je draagt de naam van Christus met je mee. Laat het duidelijk zijn, Heer, niet in alles mee te doen. Kan niet. Bewaar ons voor wat aftrekt van uw woord en gebod. We bidden u voor deze wereld. Zoveel nood en zorg is er. Volkeren die geteisterd worden door strijd en door bommen. Als soldaten elkaar het leven zoeken te benemen. O God, ontfermt u zich. We bidden u voor uw kerk. De kerk in verdrukking en vervolging. O Heer, het zal niet anders blijven. Want het is nooit anders geweest. U, Heer Jezus, hebt uw kerk erop voorbereid. Uw kerk, uw dienaren, de gemeenten. Ze zijn niet beter dan de meester zelf. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Ontfermt u zich, Heere. Gedenk uw volk Israël. Laat het getuige mogen zijn van de waarheid in de Heere Jezus Christus. Ontfermt u zich. Heere, gedenk ons. Geef ons in deze dienst te mogen ervaren dat u in ons midden bent. Verhoor ons genadig. Zie op ons neer in de vergeving van onze zonden, Heere. Die zijn het immers die scheiding maken. Als we dit alles bidden. O Heere, doe niet met ons naar al onze ongerechtigheden. Maar vergeef ze genadig. Door het bloed van de Heere Jezus Christus dat van alle zonden reinigt. Gedenk ons zo in uw trouw en zorg. En dat alles om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zullen nu zingen gaan uit de tweede psalm. Psalm 2. We zingen daarvan de versen 1 en 6. En na het amen van de prediking zingen we het zevende vers. Nu 1 en 6. Straks vers 7 van de tweede psalm. Thank you. woord van de Heere, gemeente, komt vanavond tot ons uit het slotgedeelte van de schriftlezing, het Handelingen 4. Ik lees met u vers 29, het gebed van de gemeente van Jeruzalem. Vers 29, nu dan, Heere, zie op hun dreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Het vervolg daarvan, met straks de nadruk op vers 31, maar ik lees het 30ste ook, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats in welke ze vergaderd waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover. Geliefde gemeente. Gelezen in de krant van enkele dagen geleden. Ik lees het u voor. Maar u las het misschien zelf ook al. Als u althans de krant leest, die ik ook lees. Misschien mag ik daarvan uitgaan. Hoe dan ook, gelezen in de krant van enkele dagen geleden. De Pakistaanse christen Asfak Masi, die sinds 2017 wordt beschuldigd van blasfemie, godslastering, is deze week door een rechtbank in Pakistan veroordeeld tot de doodstraf. Masi zou gezegd hebben dat Jezus Christus de enige ware profeet is. De beschuldiging van godslastering kwam overigens na een meningsverschil met een moslimklant die aan Masi zijn rekening niet wilde betalen. Het is de tweede keer in een maand tijd dat in Pakistan een christen ter dood wordt veroordeeld. Twee christelijke broers werden in juni veroordeeld tot de doodstraf wegens blasfemie. Aldus een heel recent bericht. Deze week, deze afgelopen week, misschien ook wel bij u, viel bij ons in Renswoude door de brievenbus het tweemaandelijkse magazine van Open Doors. De organisatie die op de bres wil staan van vervolgde christenen. Aanbevolen gemeente om dat magazine te lezen. En in dat magazine met daarin nog veel meer van dit soort hartverscheurende verhalen. De actualiteit dus. Wel nu gemeente, toen de Heere Jezus met zijn discipelen zich op weg begaf om naar Gethsemane te gaan, en hij met de zijnen afdaalde naar de beek Kidron, toen gaf hij aan hen zijn testament mee. Ze moesten het beseffen. En het waren zijn laatste woorden tot hen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Zijn laatste woord. En al eerder had hij het ze gezegd. De dienaren zijn niet meer dan de meester. Ze hebben mij gehaat. Denk eraan. Ze zullen ook u haten. Jazeker. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar weet, mijn geliefden, ik heb de wereld overwonnen. Wel nu, gemeente, Handelingen 4 laat ons weten dat die verdrukking en vervolging al snel begon. Het is, en vanmorgen hoorden we er ook van, het is nog maar heel kort na de uitstorting van de Heilige Geest dat de jonge gemeente van Jeruzalem er heel concreet mee te maken krijgt. De genezing van de verlamde man bij de schone poort was er de aanleiding toe. De leiders van het volk grepen het aan om de apostelen de wacht aan te zeggen. En wat hun reactie is, horen we vanavond. Drie dingen. Dreiging, smeking, verhoring. Dat kunnen we wel onthouden. Dreiging, smeking, verhoring. Vanmorgen ging het over de wonderlijke genezing van de verlamde man, die nog nooit had kunnen lopen, maar die in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, door de apostel op zijn voeten werd gezet. En we hebben hem zien huppelen en springen. En we hebben hem vanmorgen horen loven. De naam van de Here horen groot maken. En verbazing bij het toekijkende volk was het gevolg. Alom. Wel nu, Petrus de apostel, ja, zou hij het niet, zo kennen we hem inmiddels wel. Petrus de apostel neemt de gelegenheid te baat om het volk toe te spreken. Is dat om zichzelf eens flink in het middelpunt te plaatsen, om zichzelf te presenteren bij het volk? Nee, juist niet. Integendeel. Hij ziet zeker die tendens bij het volk en zijn reactie is: wat kijken jullie ons aan? Denk je dat we dit door eigen kracht hebben gedaan? Nee, dan vergis je. Ik zal je wat anders vertellen. Het is in de naam van Jezus Christus. Weet u het nog? Mensen van Jeruzalem, weet u het nog? Dat hij door de straten van Jeruzalem ging. We kunnen zijn toespraak lezen, gemeente, en doet u dat vanavond thuis maar in de versen 13 en volgende van het derde hoofdstuk. Ik zal er iets uit voorlezen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd. Gij hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus. Pilatus die oordeelde dat hij losgelaten zou worden. God, vers 26, het slot van hoofdstuk 3. God, opgewekt zijnde zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Weet het, mensen van Jeruzalem? Hij is tot u gezonden. Met welk doel? Wel dat hij u zegenen zou. Daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Petrus neemt de gelegenheid te baat. Hier in de directe nabijheid van de tempel om te getuigen van de Heere Jezus. En hij doet het onbekommerd. Maar als we dan verder lezen in hoofdstuk 4 en we deden het zojuist, dan komen we erachter dat het Sanhedrin er lucht van krijgt. En dat het gevolg is dat nog diezelfde avond Petrus en Johannes wellicht samen met die pasgenezen man worden opgesloten. De volgende dag worden ze voorgeleid voor de deftige vergadering. Het is nogal even een gezelschap. We lazen het. Vers 5. Het geschiedde op de andere dag dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden, geleerde mensen, respectabele leiders van het volk, samen vergaderen. Hun namen worden genoemd. Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes en Alexander, en zoveel als er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En Petrus en Johannes moeten verantwoording afleggen. Waarvan? Welke misdaad hebben ze begaan? Petrus geeft er antwoord op. Vers 9. Absurd is het eigenlijk. Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een ziek mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is. En dan ziet de apostelen leden van het Sanhedrin en al die deftige mensen aan, jongens en meisjes. En die zegt: kennen jullie de schriften niet? Weet je dan niet dat van hem, deze Jezus, in wiens naam deze man genezen is, dat van hem al gesproken werd in het boek der Psalmen? De steen die de bouwlieden veracht hebben. We zingen er zelf ook regelmatig van. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk werd in plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers door God ten hoofd des hoeks gelegd. Hij is het. Deze is het. En de naam van hem, de naam van Jezus Christus de Nazarener, weet het. Hij is de enige door wie we moeten zalig worden. Zijn naam is aan ons gegeven. Dat is het getuigenis van Petrus. En dan staan ze versteld van de vrijmoedigheid waar deze, en dat hebben ze wel door, deze ongeletterde en ongeleerde mensen spreken. Wel, daar willen ze wel eens een ogenblik over delibereren, beraadslagen in de vergadering van het Sanhedrin. Ze gaan in conclaaf. En in het geheim, terwijl de apostelen hierbij zijn, overleggen ze. Wat zullen we deze mensen doen? Want dat er een bepaald teken door hen geschied is, nou, dat is openbaar aan allen. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk bekend wordt, weet je wat? We zullen ze verbieden om te spreken in de naam van de Heere Jezus Christus. Nou, of anders? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Nou, het was het deftigste, het hoogste gezelschap van het land. De hoge priester, nou, daar moest je toch respect voor hebben. En de hoge priester zegt, stoppen met dat getuigenis over die Jezus van Nazareth. Doen ze het? Nou, we lazen het. We lazen het, vers 19. Oordeelt gij of het recht is voor God om jullie meer te gehoorzamen dan God? Weet u, en ze getuigen ervan als ze weer toegelaten zijn tot de vergadering, weet u, wij kunnen het gewoon niet nalaten. Denkt u dat? Denkt u dat? We zijn zijn apostelen. We zijn getuigen van hem. We kunnen het niet nalaten. En we willen het ook niet. Om te getuigen van wat we gezien en gehoord hebben. Aangaande deze. En de dreiging wordt nog groter. Maar het gevolg is dat ze God verheerlijken. Ze verheerlijkten God over wat er geschied is. Wel, zo komen de apostelen Petrus en Johannes terug bij de gemeente. Grote kans dat ze de genezen man met zich hebben meegebracht. Ze zijn er weliswaar vrijgelaten, maar ze hebben de dreigementen van het Sanhedrin nog in hun oren. En dat alles delen ze met de Jeruzalemse gemeente. En ik denk, gemeente, dat ze het met elkaar wel onder ogen zien. Er is nu, ja, dat is onmiskenbaar, er is nu een nieuwe fase ingetreden in de verhouding van de jonge christelijke gemeente ten opzichte van de samenleving te Jeruzalem. Oh, enige tijd geleden, nog maar een enkele week geleden, was het anders. We lezen daarover in Handelingen 2, vers 47. Het volk van Jeruzalem dat getuige is geweest van de wonderlijke dingen tijdens het Pinksterfeest en daarna. En dan lezen we in hoofdstuk 2 vers 47. Ze prezen God en ze hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente toe die zalig werden. Maar nu komt er dreiging. En nu zou er alle reden zijn dat angst en vrees de overhand krijgen. En voor de jonge christelijke gemeente hangt de dreiging in de lucht. Er is zwaar weer op til. En de sfeer in Jeruzalem ten opzichte van die jonge christelijke gemeente is zelfs zodanig dat er niets hoeft te gebeuren of er zal verdrukking en vervolging op hen afkomen. Wel, dat is het bericht waarmee ze bij de Jeruzalemse gemeente komen. En het lijkt erop, gemeente, dat de Satan veel beter de kracht van het evangelie beseft dan doorgaans wij. Opmerkelijk. De heftigheid waarmee de leiders van het volk tekeer gaan. Diepweg zullen ze het besef hebben, voor zichzelf moeten ze toegeven. Dit is niet meer te keren, wat we ook proberen. En in de hel verbijt de duivel zich dat hij het toch verloren heeft. Wel, hij zal er alles aan doen om het te verhinderen. Nou, dat is de situatie daar en toen. Mag ik het, gemeente, proberen naar ons toe te buigen? Anno 2022. Is deze tendens ook heden nog herkenbaar? Ja, om het met een bekende uitdrukking te zeggen. Waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel pal ernaast zijn kapel. Actueel? Nou, door alle tijden heen. Werkelijk door alle tijden heen, in de brede verbanden van de wereld, in alle eeuwen van de geschiedenis van de christelijke kerk, tot en met onze eigen samenleving toe. Gemeente, ik zal vanavond een niet al te concrete opsomming geven van allerlei ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor onze tijd. Maar ik wil, om het toch actueel te krijgen, niet nalaten een enkele aanduiding te geven. Nou, niet alleen, ja dat ook. Niet alleen de dreiging van een derde wereldoorlog, sinds de inval van Rusland in Oekraïne, hoe ernstig dat ook is. Maar eerder denk ik aan wat Paulus noemt, aan de gemeente van Efeze schrijft hij dat. We hebben een strijd. De christelijke gemeente heeft een strijd. Ja, als de apostel dat schrijft, dan voegt hij eraan toe. We hebben een strijd niet tegen vlees en bloed. Niet tegen een overweldigende militaire macht. Ja, dat ook. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de machten. Tegen de overheden, de geweldhebbers van de wereld. De duisternis van deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En de apostel knoopte dan de vermaning aan vast om de geestelijke wapenrusting aan te doen. Om weerstand te bieden tegen de listige omleidingen van de duivel. En die is er in allerlei vorm. Allereerst, gemeente, waar ik mee begon, en ik zal dat maar kort aanduiden, de vervolging en de verdrukking van de gemeente van Christus wereldwijd. Toen ik een kind was, lazen we thuis nog alles in het Martelaarboek. En de geschiedenis van Gods kerk, zoals verhaald door Johannes Vreugdenheel. We zijn ermee opgevoed. En als ik daaraan terugdenk, dan besef ik dat ik toen dacht, nou, dat was toen. De strijd in de oud-christelijke kerk. Toen in Rome de christenen die gekruisigd waren als fakkels brandden. En in de eeuw erna, hoe ze vervolgd werden. In Rome en in Klein-Azië. En later, in de 16e eeuw, de inquisitie van Rome. En nog weer later, in de 17e eeuw in Schotland. Waar de kerk van Christus vervolgd werd. Jongens en meisjes, beseffen jullie dat de vervolging van de christelijke kerk en de verdrukking nooit zo heftig en nog nooit zo intensief en nog nooit zo breed wereldwijd geweest is als heden in onze 21ste eeuw. Laten we het goed beseffen. De Heer Jezus die het zei, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Gemeente, het is te tasten wereldwijd. En lees de krant er maar op na. Ik citeerde er iets uit. Nou, dat is de concreetheid. En wie? Wie zal ons garanderen dat de golf van verdrukking en vervolging ook niet onze richting opkomt? En vaders en moeders en opa's en oma's, die zullen met mij misschien ook wel eens bezorgd naar hun kinderen en hun kleinkinderen zien. Met de verzuchting. Wat zullen onze kinderen nog moeten meemaken? Nou, reëel. Als dat zo is, nou, dan mag je bedenken dat de Heer Jezus niet alleen gezegd heeft, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar dat hij er ogenblikkelijk aan toevoegde. Maar ik heb de wereld overwonnen. Nou, dat. Maar er is nog veel meer. Er is nog veel meer, want het komt inmiddels al wel heel dichtbij, gemeente. Nederland was ooit het eerste land ter wereld. Ja, het eerste land ter wereld waar het huwelijk niet meer werd beschouwd als de unieke levensverbintenis tussen één man en één vrouw. En sindsdien leven op het gebied van relaties in een absoluut losgeslagen wereld. Zie je toch om je heen, of niet? Zeker in de zomer en de berichten van de vakantiegebieden. Gemeente, moeten we niet spreken van de nood werkelijk. De nood van de jonge generatie die opgroeit in een bijna normloze wereld. Het leven van jonge mensen wordt geestelijk geruïneerd onder het mom van vrijheid en plezier. En wat een verantwoordelijkheid van vaders en moeders. Om hun kinderen een andere waarde bij te brengen en het voor te leven. Dwars tegen de seculiere ontwikkelingen van onze eeuw in. Is er nog meer? Ja, dit. Gemeente, waar is in onze westerse wereld nog het beslag? Werkelijk het beslag van het woord van God. En dat in ons Europa, waar de oude kerken nog getuigen van het evangelie dat de samenleving eeuwenlang zegenrijk heeft gestempeld. En dan moet ik erbij voegen, lieve gemeente. En dan citeer ik het woord van God dat op diverse plaatsen te vinden is. Het oordeel begint zelfs bij het huis van God. Het oordeel begint bij het huis van God. Zeker. Zeker wanneer, en nu wordt het concreet, wanneer tot en met in onze eigen kerken toe het gezag van God wordt opgeofferd aan een eigenwillige godsdienst op allerlei terrein. En het duidelijke spreken van het woord van God wordt omgebogen als het mij belieft. Wel, let erop, ook in Handelingen 3 en 4 komt de aanval niet vanuit de wereld, maar vanuit de kerk, vanuit de geestelijke leiders zelfs. Maar het is vooral heel persoonlijk. Het is een zaak van ieder van ons persoonlijk. In de verhouding van mijn hart tot de Heere. Komen u en ik op voor de dienst van God. Ook als het ons iets kost. En dan denk ik niet alleen aan geld, maar in allerlei waarden. Als het mij wat kost. Ik zou het ook zo kunnen zeggen. Kennen mijn kinderen mij als een voorbeeld van het dienen van de Heere? Zo makkelijk laten we ons meedrijven met de stroom van onze tijd. Nou, dreiging, dreiging. Het is een uitspraak van Spurgeon. De duivel is vandaag net zo reëel als toen Christus hem ontmoette in de woestijn. Wil jij dat onthouden? De duivel is vandaag net zo reëel als toen Christus hem ontmoette in de verleiding in de woestijn. Wel, ook de jonge gemeente van Jeruzalem, waar het tot dusver zo goed en zo harmonieus was, moet het leren dat de Heere zijn kerk heeft. En als heden nog zijn kerk heeft in bezet gebied. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En daar in Jeruzalem in Handelingen 4 gaat de gemeente een nieuwe fase in. De fase van dreiging. Maar gemeente, dat niet alleen. Dat niet alleen. De fase van dreiging en gebed. Dreiging en gebed. Ze gaan met elkaar in gebed. Vers 24. En toen deze dat hoorden, hieven ze eendrachtig hun stem op tot God. En zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en de dingen die daarin zijn. En dan vervolgen ze hun gebed, opmerkelijk, gemeente, dan vervolgen ze hun gebed met het citeren van een oude psalm. De psalm die wij zojuist gezongen hebben. De tweede psalm. Met hun christen zijn hebben ze, en dat blijkt hier duidelijk, met hun christen zijn hebben ze het psalmboek van Israël niet afgedankt. Psalm 2. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan. En de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En in het vervolg maken ze het concreet. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus die gij gezalfd hebt. Herodes en Pontius Pilatus. Herodes als de voorganger van de volken Israëls, zo worden ze genoemd. De stammen van Israël. Herodes was immers een Israëliet. En Pontius Pilatus, in hem zijn de heidenen opgestaan. Tegen uw heilig kind Jezus. Maar gemeente, dan is er één troost. En dat is wat we lezen in vers 28. Deze Jeruzalemse gemeente, ze leeft met de blik richting naar boven. En ze weten één ding. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan door de Heere ooit al bepaald. Want Herodes en Pilatus, de heidenen en de stammen van Israël met hun leidslieden, ze kunnen woeden, maar ze kunnen niks anders doen, vers 28, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. In al hun woeden, Heere, zijn ze niet meer dan instrumenten van u, machtige Heere, Kyrios, van hemel en van aarde. En zo brengt de jonge Jeruzalemse gemeente de dreiging die op hen afstormt onder woorden, in het gebed dat ze tot de Heere opzenden. In wanhoop en ontreddering? Nee, toch niet. Toch niet. Eén ding weten ze. De bewaarder Israëls zal niet sluimeren en slapen. Ze beseffen, de zaak van Gods kerk, die ligt in zijn handen. Is dat de troost waar u uit put? Jij, in de stormen die misschien op je afkomen. Als je misschien zorgen hebt over je kinderen. Wanneer je in hen tendensen ziet waar je bang van wordt. Of uit hun mond of in hun gedrag dingen ziet. Die haak staan op de opvoeding die je zo graag wilde geven. Weet je dan de weg naar de Heere te vinden. En tot hem te gaan. En bij hem te pleiten. Heere, ze zijn toch naar uw naam genoemd. Ach, Heere, wilt u zich over hen ontfermen. En als je ziet, ook in Nederland, dat de kerkverlating meer en meer toeneemt. En dat de kerken in Nederland steeds leger worden. En dat er tendensen in onze samenleving zijn dat de machten zich samenballen. Oh, misschien nog aardig subtiel. Maar je kunt tegenwoordig niet alles meer zeggen wat je mening is op grond van de schrift. Dat het huwelijk voorbehouden is en de huwelijksgemeenschap voorbehouden is voor één man en één vrouw. En dan exclusief in het huwelijk. Het christelijk huwelijk. En je wordt met de nek aangezien wanneer je op grond van de schrift hier en daar eens een vermaning laat horen. Maar de Jeruzalemse gemeente die weet het. De poorten der hel. Ze zullen de kerk van Christus niet overmeesteren. En dit drijft ze samen om in het gebed tot de Heere te gaan. Dreiging. Gemeente, we komen bij de smeking. Het 29ste vers. Wat bidden ze? Nu dan, Heere, zie op hun dreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. O God, u woont toch in de hemel. U bent toch de almachtige God. Zo zijn ze hun gebed begonnen. U bent de schepper van hemel en van aarde. Heere, aanschouw toch uit uw hoge hemel. Verhoor ons toch, o God. Zie toch op ons neer. Uw oog is toch een alziend oog. En neig uw oor tot ons. Wees ons genadig, o Heer. En zo bidt de jonge kerk met woorden die de Heere ze zelf geeft. Kent u dat gebruik, jullie jongens en meisjes? Ik denk aan de apostel Paulus, die het zeggen moest dat hij niet wist te bidden zoals het hoort. Weet je dat van jezelf? Je moet zeggen, Heere, ik zoek uw aangezicht, maar ik heb geen woorden om te bidden. Wel, mag u een praktische hint geven. Sla dan het psalmboek op. Ze doen het hier ook. Ze doen het hier ook. En lees biddend de psalmen. Laten de woorden van de oude lofzangen van Israël en de klaagzangen van het volk van Israël. Laten ook heden nog de woorden van onze gebeden zijn. Hier doen ze het. Ontferm u zich, Heere, aanschouw. Verhoor mij, Heere, mijn God, opdat niet mijn vijand zeg ik heb hem overmocht en mijn tegenstanders zich verheugen wanneer ik zou wankelen. En zo bidden ze, vol bewogenheid en een krachtig pleidooi. Heere, we brengen onze zaak bij u. Is het niet uw eigen zaak, o Heere? En is de kerk, o gelukkig niet ons werk, maar is ze niet uw werk? Mag ik het eens vragen? Hoe lang is het geleden dat u, jij, voor het laatst zo bad vanwege de nood of dreiging die misschien op je ziel lag, vanwege je gezin misschien, of je kinderen, of de jongeren van de gemeente, de nood van de kerk, de nood van de wereld, of de nood van je eigen ziel. Ach, Heere, u bent toch de schepper van hemel en van aarde. Van u zijn alle dingen. Van u, o God, alleen. Van u de zegeningen. O hoorder der gebeden. En nu is er zoveel dreiging, Heere, van alle kanten. Op mezelf en op mijn kinderen. Op de gemeente en op de kerk. Waar al niet. Maar Heere, is uw hand soms verkort dat u niet zou kunnen verlossen? Is uw oog soms verdonkerd, dat u het niet gadeslaat, dat het aan u voorbij gaat? Nee toch, Heere. Of bereiken de smeekbeden van uw kerk u soms niet? Maar zo is het toch niet, Heere. Eerder vanmiddag werd, waar mijn vrouw en ik waren, tussen de diensten, een gedeelte uit Jeremia 14 gelezen. Het trof me. Je moet het eens lezen. Dan laat ik het voorlezen. Een klein gedeelte. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. Heere, we hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting. Zijn verlosser in tijden van benauwdheid. Waarom zoudt ge zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zoudt ge zijn als een versaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij toch zijt in het midden van ons, o Heere. Wij zijn toch naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. Welgemeente, dit pleidooi. Dit pleidooi. De bestorming van de troon van de Heere. Met de nood die je teistert en de zorgen die op je ziel liggen. Ik denk aan wat Hiskia deed. Toen de brieven van Rabsakeh, de legeraanvoerder van de Assyriërs, hem bereikten. Hij legde zijn brieven voor de Heere neer. In de tempel. O Heere, neig uw oor. En hoor, Heere. Doe uw ogen open en zie. En hoor al de woorden van Sanherib die zijn bode gezonden heeft om u, de levende God, te honen. Het is alsof Hiskia zei, Heere, lees ze maar. Hier, lees ze maar, Heere. De dreiging is tastbaar. De overmacht is te groot voor mijn zwakke krachten. Maar u bent toch de Heere. Neig uw oren. Aanschouw met uw ogen u die de hemel en de aarde gemaakt hebt. Nogmaals de vraag, is het lang geleden dat je zo bad? Of moet je zeggen, nou zulk een bidden ken ik eigenlijk niet. Daar in Jeruzalem, daar worstelen ze. Gemeente, er is nog een ding wat opvalt in dit gebed. Ze worstelen met elkaar. Ze worden naar elkaar toegedreven. Ze moeten elkaar wel opzoeken. De nood bracht hen samen. Het gebed brengt hen samen. Of mag ik zeggen, de geest der genade en der gebeden brengt hen samen. Want de Heilige Geest was de band die hen aan elkaar bond. Ze zoeken elkaar op. In de nood en de zorg. Om het te delen en het samen bij de Here te brengen. Mag ik dat even concreet maken met een enkel woord? Gemeente, het is niet zo'n gunstig teken. Als je zomaar weg kunt blijven uit de kerk. En dan zou ik dat toe kunnen passen op het woord van de prediking. Waar je dan niet onder zit en je blijft liever thuis om wat voor reden dan ook. Maar laat ik het vanavond zo zeggen. Het is een kwalijk teken. Wanneer je het gemeenschappelijke bidden onderschat. Wanneer je door weg te blijven uit de kerk aangeeft dat dat je weinig doet. En dat je de waarde daarvan niet kent. Het gemeenschappelijk bidden. Jawel, de dienaar van het woord heeft tot taak om met en namens de gemeente de noden en de zorgen en ook de zegeningen bij de Here te brengen. Met welk doel? Wel, gemeente, opdat we vanuit de samenkomst van de gemeente met dat gebed dat gezamenlijk tot de Here opgezonden is, naar huis te gaan en het te maken tot mijn eigen gebed. Even dringend en even bewogen. Heb je zo de waarde van de kerkdienst alles gezien? Het samen bidden. Het de Here zoeken in het gemeenschappelijk gebed. In Jeruzalem deden ze het. Daar deden ze het. En wat bidden ze dan? Gemeente waar ze niet om bidden, dat is: Heere, geef ons rust en voorspoed. Laat de dreiging afnemen. Mogen we alsjeblieft kalm en knus samen gemeente zijn? Nee, dat bidden ze niet. En ze bidden de Heere zelfs ook niet: Heere, straf de bozen, vernietig ze, sla de overpriesters en de schriftgeleerden neer. Nee. Wat ze bidden, dat is: Heere, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ze bidden niet naar zichzelf toe, maar ze bidden naar God toe. Met het oog op de eer van zijn naam. Met het oog op de uitbreiding van zijn koninkrijk. Met het oog op de erkenning van de Zoon van God als de zaligmaker van zondaren. Daar gaat het ze om. Had de Heere Jezus het zijn kerk zo ook niet geleerd? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel ook op aarde. Daar gaat het om. En dan bidden ze om vrijmoedigheid. Omdat wat ze verboden wordt, desondanks met des te meer vrijmoedigheid te mogen doen. Nee, 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 ze bidden niet: Heere, u hebt het gehoord wat de straffen zullen zijn. Heere, hoeft het toch een poosje niet? Mogen we een tijdje onze mond dicht houden? Vindt u het goed dat we een tijdje in de anonimiteit gaan? Nee. O God, geef ons standvastigheid. Geef ons vrijmoedigheid. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Wie? Alleen de apostelen? Nee, allen. Allen. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Want straks, als de Heer het gebed verhoren gaat, wat lezen we dan? In vers 31. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waarin ze vergaderd waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met alle vrijmoedigheid. Daar hoef je geen dominee voor te zijn. Daar hoef je geen apostel voor te zijn. Daar hoef je geen ambtsdrager voor te zijn. Maar op de plek waar de Heer je een plaats geeft. Om vrijmoedig getuigenis af te leggen van wie Hij is. En wat Hij doet. Heb ik het goed, gemeente? En ik zeg het inclusief mijzelf. Heb ik het goed als ik constateer dat het gebedsleven van de christelijke gemeente hier en nu in 2022 nogal eens niet zo dringend is en zo bewogen als we hier in Handelingen 4 lezen. Dat vaders en moeders, alleenstaanden, jongens en meisjes, niet op deze bewogen en dringende manier bidden als de mensen in Jeruzalem. Dat we de Heere nog alles op zijn plaats kunnen laten. En dan vraag ik u, als u dat moet toestemmen met mij, wat is toch de oorzaak ervan? Hoe komt het toch dat we dikwijls zo slap zijn en zomaar verder kunnen leven? Hoe het komt? Wel, gemeente, ik denk dat we aardig met de dreigingen van onze tijd kunnen leven. En dat we de dreigingen die op ons afkomen niet als dreiging, als levensgrote, echte dreiging ervaren. Dat we de duivel onderschatten. En dat we de macht van de boze niet onder ogen zien. Dat we er gemakshalve aan voorbij kijken. En dat we het niet kennen. Waar de apostel de Efeziërs toe oproept. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat ge weerstand kunt bieden tegen de listige omleidingen van de duivel. En dat we het niet onder ogen zien, gemeente. Dat we de strijd hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld. Dat er boosaardige machten gaande zijn om onze jongens en meisjes los te weken van de dienst van de Heere en in zijn bezit te trekken. Trouwens, die boze, die wereld en die duivel en die machten, die boosheden in de lucht, zijn ze eigenlijk wel mijn vijand? Of ken ik ze niet als vijand? Behandel ik ze als mijn vriend en geef ik toe? Of misschien op een vrome manier, maar geef ik toe aan wat de boze mij influistert. Ik ga naar vers 31. Toen ze gebeden hadden, werd de plaats waarin ze vergaderd waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. De Heere geeft antwoord op het gebed. Weet u daarvan? Weet u daarvan, gemeente? Als het je gebed is, o God, verlos mij uit de nood. O Heere, zie op mij neer. Gedenk mijn kinderen. Gedenk de gemeente, Heere. Gedenk uw kerk in deze wereld. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. De Heere geeft antwoord. Hoe? Wel, de plaats waar ze zijn wordt bewogen. Is het een soort aardbeving geweest? Ik denk het. En daarmee, gemeente, wordt aangeduid dat dit moment in de geschiedenis van de christelijke kerk een heel bijzonder moment was. Wanneer antwoordde de Heere door met een aardbeving? Toen zijn geliefde zoon de adem gaf en zijn geest in de handen van zijn vader gaf. Toen spleten de rotsen en scheurden de aarde. En toen de Zoon van God opstond uit het graf, een aardbeving. Hier opnieuw, een machtig moment. Een heel bijzonder moment in de heilsgeschiedenis van Gods kerk. De Heere geeft antwoord. Hij laat het merken. Ik weet van u af. Mijn ogen zijn geopend. Mijn oren zijn tot u geneigd. Ik ben de Almachtige. Ik ben inderdaad die God die de hemel en de aarde heeft geschapen. En ik zal u vrijmoedigheid verlenen. Ik zal u alles geven wat u nodig hebt, als u mijn woord uitdraagt. Het zal gebeuren. Ik zal mijn zegen geven op het getuigenis van mijn woord. Toen ze gebeden hadden, werd de plaats waarin ze vergaderd waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Ze ontvangen de Heilige Geest. Ja, maar de Heilige Geest was toch al uitgestort? Wel, gemeente, de Heere geeft opnieuw zijn Heilige Geest. Is de Heere nog zulk een God die zijn geest genadig wil schenken aan de mens die daarom smeekt? Wel, de Heere Jezus heeft het gezegd. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal mijn Vader in de hemel de Heilige Geest geven en hen die hem daarom bidden. De Heere Jezus heeft de geest verworven. En hij wil die geest schenken. Het is de geest der genade en der gebeden. Het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Hij wil het schenken. Genadig. En nog wil hij neerzien op degenen die tot hem gaan met smeking en geween. God verhoort het gebed. Wel, gemeente, dat is de geschiedenis van Handelingen 4. De Heere maakt het waar, ook heden nog. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De Jeruzalemse gemeente. Ik moet er nog één ding aan toevoegen, gemeente. Tot diezelfde gemeente van Jeruzalem hoorden ook wie? Wel, we komen ze in het volgende hoofdstuk tegen. Ananias en Safira. We kennen de geschiedenis. Een schokkende geschiedenis. Ananias en Safira. Ze zullen meegebeden hebben met de woorden van onze tekst. Nu dan, Heere, geef met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ze vielen niet op in negatieve zin. Ze spraken mee. Ze baden mee. Ze getuigden mee. Ze braken het brood mee. En ze leken sprekend op het echte volk van God. Maar de Heere kende hun hart. En dat was geveinsd. Het was hypocriet. Ze liepen met een masker op. En Ananias en Safira, ze zullen dat zelf beseft hebben. Ongetwijfeld. Maar gemeente, ze konden ermee leven. Ze konden ermee leven. Hun nood was een nood die hen niet echt tot Christus had gedreven. Het was nood met de mond alleen. Zo leefden ze. En zo stierven ze. Beeld van ons, van mij, van jou. Lieve gemeente, ik ben er niet te goed voor. U wel? Bid de Heere om eerlijkmakende genade. Om hem echt nodig te hebben. Je kunt het je een leven lang volhouden. Te doen alsof je erbij hoort. Maar voor Gods rechterstoel, gemeente, zak je door de mand. Want de Heere ziet niet aan wat voor ogen is. Maar hij ziet het hart aan. Wat is het ware werk? Wel dit. Die de Heere zalig spreekt. Welzalig zij. Die naar zijn reine leer. In hem hun heil. Werkelijk. Hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst, Christus Jezus, wiens naam de enige is, door wie we moeten zalig worden. Die Sions vorst erkennen voor hun Heere in verwondering en aanbidding. Mijn Heere en mijn God, welzalig zij die vast in alle nood en strijd, die vast op hem betrouwen. God maakt zalig die het niet zijn. Amen. We zullen de Heere danken en bidden. Ligt daarin niet de zaligheid, Heere? De vorst van Sion, hoog verheven, zittend in de troon van zijn vader. De vorst van Sion, erkennen. Erkennen voor mijn Heere. Voor hem leren buigen. Buiten hem niet te kunnen. Niet te kunnen leven. En niet te kunnen sterven. Die beminnelijk vorst. Wiens schoonheid hoog te loven is. Die al het schoon van mensenkinderen ver te boven gaat. Hem te kennen. En hem dan ook te belijden. En daartoe geeft u vrijmoedigheid. Heren. Door de geest. Die de geest van de vrijmoedigheid is. Die schenkt wat mij ontbreekt. En die mij weerbaarheid geeft. In de strijd tegen de driehoofdige vijand. Duivel en wereld. En mijn eigen boze bestaan. Zo zult u voor uw kerk zorgen, Heere. Ja, zult u. Zult u, Heere Jezus. Heere Jezus, die uw eigen bloed voor uw kerk gaf. Die uw leven schonk. Zou u dan uw gemeente uit uw handen laten ontnemen? Zou u ze laten glippen? Zou u het toestaan dat de poorten der hel uw gemeente toch zullen overweldigen? U staat er zelf garant voor, Heere, dat het niet zal gebeuren. Maar geef ons dan geborgen te zijn. Geborgen in uw wonden. Levend uit uw zaligheden. Heb dank, Heere, voor uw woord ons geschonken. Eenmaal en andermaal deze dag. We leggen het bij u terug. O, aan onze kant is het vol van schamelheid. Vol van tekort. Maar wilt u de woorden nemen? Wilt u uw Heilige Geest ze vullen? Met de geestelijke geladenheid die uw eigen is. De zaligmakende kracht waar u over beschikt. En ook de onderhoudende kracht. Waarin u uw werk zult voltooien. U, Heere Jezus Christus, hebt het uitgeroepen. Het is volbracht. Maar u zult het tot een einde brengen, tot een goed einde. Tot het allerbeste einde. Als u uw kerk zult vergaderen. Zodat ze tot in eeuwigheid bij u zal zijn. Om zich te verwonderen. Over zulk een genadegave. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Daar bidden we om. Wilt u met ons zijn in deze nieuw begonnen week? Als we op vakantie gaan, geleid ons en bewaar ons. Wilt u met ieder van ons zijn, thuis of waar dan ook, mogen we u kennen en dienen. Verhoor ons in uw gunst en neem onze zonden genadig weg. Om Christus wil. Amen. We zingen gemeente tenslotte Psalm 94. Psalm 94, het 8e vers. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En ook het 10e vers, de versen 8 en 10 van Psalm 94. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.